Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 87, het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En wat er verder volgt, ook in het vierde vers van Psalm 87. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Vervolgens Vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk, vers 12 tot en met 25. En vervolgens ook uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 en 37 tot en met 41. Schriftlezing is dus Jeremia 3, vers 12 tot en met 25, Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 en vers 37 tot en met 41, na de geloofsbelijdenis en de berijming van het gebed des Heren, vers 3.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Jeremia 3, de versen 12 tot en met het einde. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op u lieden niet doen vallen, want ik ben de goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en met verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen: de ark des verbonds des Heere. Ook zal ze in het hart niet opkomen, en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken, en ze zal niet wedergemaakt worden. Te dien tijde zullen zij Jeruzalem noemen des Heere troon, en al de heidenen tot haar vergaderd worden, om des Heerens naams wil, te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar het goedunken van hun boze hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël, En zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van der heerscharen der heiden. Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld. Gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij de weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zij de Heere onze God. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten, van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte, en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag, en wij zijn de stem des Heeren, onze Gods, niet gehoorzaam geweest. Vervolgens lezen u Handelingen 2, de verzen 1 tot en met 13. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in de welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, die de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tot de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Vervolgens vanaf vers 37 tot 41. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verren zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere getuigenissen van de schrift is gegrond het onderwijs van de Dordtse leerregels, dat vanmiddag tot ons komt vanuit hoofdstuk 1, paragraaf 3, tweede gedeelte tot en met paragraaf 5. We willen die drie paragrafen nog lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 3 tot en met 5. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Romeinen 10, vers 14 en 15. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Johannes 3, vers 36, Markus 16, vers 16. Ten slotte paragraaf 5. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Efeze 2 vers 8. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Filippenzen 1 vers 29. Tot zover het gedeelte van de Dordtse leerregels dat vanmiddag onze aandacht vraagt. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons vanmiddag opnieuw onder uw woord brengt, dan hebben wij alle reden om uw naam te erkennen. U geeft ons nog leven. U geeft ons nog gelegenheid om naar uw huis op te komen. U geeft ons nog de gelegenheid om af te stemmen en mee te luisteren. Dat zijn zoveel dingen die wij niet verdienen. En we bidden van u of u vanmiddag het gedeelte uit de Dordtse leerregels dat onze aandacht vraagt, en van waaruit we terug zullen gaan telkens opnieuw naar uw eigen woord, of u het tot zegen wil laten zijn, Heere. U kent de harten. U weet hoe we hier gekomen zijn. U kent de geestelijke vragen. U kent ook de houding waarbij we zonder vragen, zonder honger, zonder dorst naar de kerk gekomen zijn. Uw oog ziet de akker van ons leven. En u weet wanneer onze ziel een dorstig land is. Wanneer we het met de dichter van Psalm 42 hebben uitgeroepen. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. Zou uw dorstige zielen willen lessen met de wateren van het evangelie, Heere? Maar zou u ook hen, bij wie die dorst ontbreekt, dorstig willen maken? Zou u droge grond die er is begeerig willen maken? Uw woord zegt dat u dat in de natuur doet. U hebt het land begeerig gemaakt en waar u dat gedaan hebt, verrijkt u het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Heere, u weet wat wij nodig hebben. U weet wat de kinderen nodig hebben. De jonge mensen, de ouderen. Wil aan ons allen denken. En Heere, laat uw woord niet alleen onderwijs mogen geven aan hen die met vragen en worstelingen in de kerk gekomen zijn, maar laat het ook leiding mogen geven aan uw kinderen. Laten ze vanuit dit woord toch hoge gedachten ontvangen van u en van uw opzoekende liefde en van uw genade. Dat het uw genade en uw genade alleen was, waardoor het woord tot hen kwam. En waardoor u niet alleen het woord schonk, maar waardoor u ook geloof gaf. En toen mochten ze het woord van u aannemen. En toen mochten ze de zaligmaker Christus omhelzen. Heren, allen die daar nog vreemd van zijn, wilt u ze de rust opzeggen? En wil u ons geven dat we onrustig gemaakt worden totdat we de rust vinden in die enige rustgrond, de Heer Jezus Christus? Wilt u zo met ons zijn? Geef uw dienaar wat nodig is, vrijmoedigheid. Bewaar hem voor alle dingen die niet zouden zijn in overeenstemming met uw heilig woord. Bind u onze harten in voor uw woord. Gedenk aan hen die elders zijn vanwege belijdenis of om een andere reden. Heren, we dragen ook de jonge mensen aan u op die, als u het geeft, morgen belijdenis hopen te doen in het midden van de gemeente en voor uw aangezicht. U weet, heren, hoe zij er naartoe geleefd hebben, ook in de achterliggende tijd. U weet hoe ze er tegenop kunnen zien. Wilt u geven, heren, uw genade? Wil u geven dat we ons met een kerkelijke belijdenis op zich niet tevreden zullen stellen? Maar dat we mogen strijden om in te gaan door de enge poort. Maar wilt u met onze jonge mensen zijn, ook als er veel bestrijding op de belijdenis af kan komen, ook bij voorbaat. Wil u aan hen denken, met allen die hen lief zijn. We bidden u voor jonge mensen of ouderen die niet kwamen tot het afleggen van openbare belijdenis. U kent de reden, heren, maar wil u ze deze dingen ook op het hart binden? Wilt u denken aan degenen die thuis met ons meeluisteren? We bidden u, heren, of uw koninkrijk mag komen. We hebben dat zojuist gezongen. Maar we vragen bijzonder van u of u al het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. Op vele plaatsen in deze wereld mag uw woord uitgaan. Mag het mensen bereiken die soms nog nooit eerder uw woord hebben gehoord. En als het aan ons mensen ligt, aan de hoorder of aan de prediker, dan zal het altijd afketsen op harde harten. Maar Heere, zou u krachtig willen werken. Zou u zendelingen willen bekwamen en willen bekrachtigen, maar ook zelf vrucht op de arbeid willen schenken. U bent het die de vrucht moet geven. Heere, wilt u evangelisten sterken op de plaats waar ze soms in eenzaamheid en onder veel strijd werkzaam zijn. Wees met hen. We dragen onze broeder van Luttekhuizen aan u op, die zijn werk in de evangelisatiepost van Gent mag doen. We denken aan andere evangelisten in ons land en daarbuiten. Wees u met hen. Maakt u allen die u zelf riep en uitzond ook getrouw in de prediking van uw woord om de hele raad Gods uit te dragen. Om geen dingen achter te houden. Heren, wil u dan zelf ook onderwijs geven? En geeft u dat er ook in het midden van de gemeente van Kralingen heel veel persoonlijke voorbeden mag zijn voor de prediking van uw woord? We willen u bidden voor de verkondiging van uw woord onder Israël. Laten er velen van het volk dat uit Abraham gesproten is, mogen worden gebracht tot kennis van de zaligheid in Christus. Heren, wilt u daartoe ook alle werk dat gedaan mag worden zegenen? We willen u opdragen op deze Pinksterzondag het Bijbelvertaalwerk. U kent degene die daar hun krachten aan mogen geven. Heren, laat de verspreiding van uw woord ook tot zegen mogen zijn. Op alle plaatsen waar uw woord wordt gezaaid. Wil u vanmiddag met ons zijn? U kent ieders hart, u kent ieders zorgen. Heren, wilt u hen gedenken die zoveel strijd kennen in het leven? Wil u aan hen denken die met spanningen en met moeite in het gezin of in het huwelijk te maken hebben? Wil u zich ontfermen, Heere, over allen bij wie er breuken in het leven gekomen zijn? Heere, denk aan een ieder die uw hulp zo nodig heeft. Wil u bijzonder ook met uw geest werken onder onze jonge mensen, onder de kinderen, onder de komende generatie? Heere, u hebt het zelf beloofd, dat zolang zon en maan zullen zijn, uw naam wordt voortgeplant van geslacht tot geslacht. En dat zal gebeuren, want dat hebt u zelf gezegd. Maar wij kunnen geen enkel recht laten gelden dat u het ook onder ons doet. Wij bidden van u of u het uit genade ook nog onder ons wil geven. Of u wil geven dat onze jonge mensen mogen worden of zijn tot mensen die u mogen vrezen en u mogen zoeken. Niet alleen op de zondag, maar ook alle dagen van de week. Niet alleen in de uitwendige dingen, maar ook in de binnenkamer en in het verborgene. Heere, wil u uw koninkrijk nog uitbreiden in de veelheid van uw onderdanen, is toch de eer van de koning. En daar bidden we u om. Wilt u zo met ons zijn? Wil u zo vanmiddag ook nog wonderen doen onder ons? Heere, doe het om uw naam de eer te geven. Willen doen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Willen doen tot onze zaligheid. Om Christus wil. Amen. Psalm 95, het vierde en het vijfde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Het is het vierde vers, we zingen ook het vijfde van Psalm 95. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, buitenlandse zending. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 81, het 12e vers, willen we zingen na de prediking. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo hij het smeekt, mild en overvloedig. 12e vers van Psalm 81, na de prediking. Geliefde gemeente, wat gebeurt er eigenlijk als er gepreekt wordt? Dat is een vraag die we zeker op de middag van Pinksteren wel aan elkaar mogen stellen in de preek. Want als u het bekende Pinksterhoofdstuk Handelingen 2 leest, dan kunt u zien dat het grootste gedeelte van dat hoofdstuk, het brede middenstuk van af vers 14 tot en met vers 36, één grote preek bevat. En in die preek gebeuren er van allerlei dingen. Daar wordt Christus voor ogen geschilderd. U moet dat nog maar eens nalezen. Dat Petrus voor de ogen van de mensen de Heer Jezus Christus uittekent. Zijn prediking, Pinksterprediking, is vol van Christus. Tegelijkertijd is het ook een preek waarin de hoorders worden beschuldigd, worden aangeklaagd. Deze Jezus, zegt Petrus, die gij gekruist hebt. En kijk, Petrus had zelf ook wel kunnen zeggen, die ik tot driemaal toe verloochend heb. Maar dat zegt hij hier niet, omdat hij hier staat in de volmacht van God, met de bevoegdheid van de Here. En dan spreekt hij het woord namens de Here. En dan wijst hij met de vinger van Nathan naar zijn hoorders. En dan zegt hij, Jezus, die gij gekruisigd hebt. Dus dat is ook iets wat gebeurt onder de prediking. Daar worden mensen ook beschuldigd en aangeklaagd. Daar worden mensen bovendien geroepen tot bekering en tot geloof. Het is bepaald geen vrijblijvend woord dat de apostel hier laat klinken. Wel, dat is wat er gebeurt in de prediking. En wat er dan vervolgens onder de prediking gebeurt, ja, dat ziet u ook, dat sommige mensen spotten en zich afzetten, dat andere mensen onder de indruk raken en dat de Heilige Geest krachtig werkt onder de prediking en dat de harten van sommigen, nee, zelfs van zeer velen, doorboord worden. Zoals het er letterlijk staat, dat 3000 zondaren verslagen worden in het hart en dat ze gaan roepen, wat moeten we doen om zalig te worden? En dat ze het woord van God gaarne aannemen en tot bekering en tot geloof komen. Wel, als we dat zo een ogenblik overdenken vanmiddag, dan zouden we kunnen zeggen, juist Pinksteren geeft ons alle reden om de vraag te stellen, wat gebeurt er als er gepreekt wordt? En dat is ook de vraag die aan de orde is in de artikelen van de Dordtse leerregels die vanmiddag onze aandacht vragen. We schrijven daarbij, als er gepreekt wordt, 3 gedachten. Dan klinkt er allereerst een tweeërlei bevel. Dat is paragraaf 3, waar staat dat door de dienst van de verkondigers van een zeer blijde boodschap de mensen geroepen worden tot bekering en tot het geloof in de gekruisigde Christus. Tweeërlei bevel. Een bevel tot bekering en een bevel tot geloof. In de tweede plaats, onder die prediking zien we tweeërlei uitwerking. Dat is paragraaf 4, waar gesproken wordt over sommigen die dit evangelie niet geloven. En anderen die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Tweeërlei uitwerking. En tenslotte denken we na over tweeërlei oorzaak. Dat is paragraaf 5. De oorzaak of schuld van het ongeloof ligt geenszins in God, maar wel in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus, dat is een genadige gave van God. Dus als er gepreekt wordt, tweeërlei bevel, tweeërlei uitwerking, tweeërlei oorzaak. Als we vanmiddag eerst even terugblikken, dan herinneren we ons wellicht nog dat de Dordtse leerregels begonnen zijn met u en mij een spiegel voor te houden. Dat was het allereerste. Wie zijn wij, wie bent u, jij en ik in Adam geworden, zondig en schuldig aan de vervloeking en aan de eeuwige dood? Wij hebben in Adam tegen God gekozen en we vernieuwen die keus nog dagelijks. Dat was het eerste. Ons is de spiegel voorgehouden en de vraag is, hebben we al in die spiegel leren blikken? En tegen die achtergrond hebben de Dordtse vaderen toen het wonder getekend dat God tot zulke mensen, mensen die in Adam tegen hem gekozen hebben, toch zijn zoon gezonden heeft om te sterven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat was paragraaf 2. En toen zijn de Dordtse leerregels verder gegaan en toen hebben ze getekend dat God niet alleen zijn zoon zond, dat is onverdiend, dat is een wonder van genade, maar dat God ook dienaren van het evangelie zendt. Herauten stond er letterlijk, trouwens ook in het Nieuwe Testament wordt dat woord meer dan eens gebruikt. Herauten van de koning, die in zijn opdracht en met zijn volmacht het evangelie prediken. En wat is dat dan voor evangelie? Wat is de hoofdinhoud? Het evangelie van Christus de gekruisigde. Zo zei Paulus het al. Dat hij niet had voorgenomen iets te weten onder de Korintiërs dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de grote hoofdinhoud van de prediking. Dat is Christus getekend in zijn noodzaak. Zeker dat ook. Waarom hebt u hem nodig? Dat zal altijd gebeuren tegen de achtergrond van onze zonde en van onze schuld. Anders blijft de zaligmaker een misbare, een onbetekenende, ten diepste een onbelangrijke persoon. Christus in zijn noodzaak, maar ook Christus in zijn gepastheid. Dat hij nu als een volkomen zaligmaker die de wet van allereerste ogenblik van zijn leven tot zijn laatste snik toe, tot zijn laatste woord toe, volkomen heeft gehouden. Dat hij tijdens zijn leven de straf op de zonde heeft gedragen in plaats van zondaren. Christus in zijn gepastheid, opdat verloren zondaren waarde in hem zullen gaan zien. En het zullen gaan zien, ik kan Gods wet nooit houden. Ik heb zoveel schuld, ik heb de straf verdiend, maar nu is er een zaligmaker door God gezonden, die in plaats van anderen heeft gehoorzaamd en in plaats van anderen heeft geleden. Christus in zijn dierbaarheid, Christus als de grote diamant met al die facetten. Kinderen zijn misschien wel eens in Antwerpen geweest, waar je die diamantbuurt hebt en dan kun je die diamanten zo zien, soms ronddraaien in het licht van een schijnwerper, van een lamp. En dan zie je steeds weer andere vlakken, andere facetten oplichten. Zo is het met Christus als hij gepredikt wordt. Altijd weer zijn er andere nieuwe facetten van hem die oplichten. Maar hij is het grote thema, als het goed is in de prediking. Al gemeente, dat moet ik u tegelijkertijd zeggen, al is het natuurlijk ook echt wel eens zo dat onze tekst vraagt om wat andere accenten, dat kan wel. Maar dan toch zullen we altijd weer proberen om de lijn te zoeken naar Christus. En als dan die prediking tot ons komt, dan komt die prediking met een dubbele roepstem, zouden we kunnen zeggen. Met een tweeërlei bevel, zo zou ik het ook kunnen zeggen, in de taal van de Dordtse leerregels, een hoofdstuk verder. Wat voor bevel klinkt er dan? Dan klinkt er een bevel tot bekering en een bevel tot geloof. Of zoals het in paragraaf 3 staat, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Het is goed om daar vanmiddag eerst nog even over na te denken. Wat betekent dat precies? Wel, dat betekent om te beginnen dat de prediking dus nooit een vrijblijvende boodschap is. Dat wij die prediking nooit zomaar kunnen aanhoren als een vrijblijvend woord, dat we misschien kunnen beoordelen in termen van mooi of van niet mooi, van goed of niet goed, maar dat er in dat woord en vanuit de prediking een roepstem naar u en naar jou, naar ons allen toekomt. En waartoe worden we dan geroepen? Allereerst tot bekering. Dat is het eerste, dat nog een keer, wel een klein beetje afhankelijk van de tekst die er gepreekt wordt, maar wat toch regelmatig in de prediking weer te horen moet zijn. De roepstem om u te bekeren. Zo heeft de Heer Jezus zelf gepreekt. Bekeert u en gelooft het evangelie. Maar allereerst de roep tot bekering. Wat betekent dat? Wat is bekering eigenlijk? Het zou goed zijn om zo voor uzelf, als u daar gelegenheid voor hebt, nog eens na te gaan wat de Bijbel daar allemaal over leert. We kunnen dat tegenwoordig heel makkelijk in een zoekprogramma invoeren. Dan tikt u zo die zin eens in: bekeert u? In een Bijbelzoekprogramma. Of bekeer u zonder thee. En dan krijgt u alle teksten in de Bijbel die woorden bevatten voor u. En als u al die teksten zo eens voor uzelf aandachtig zou lezen in het verband, dan ontdekt u wel dat er aan bekering 3 dingen vastzitten, als ik het zo mag zeggen. Wat is bekering? Dat is om te beginnen af. Keer van de zonde. Dat is het eerste. Wat onlosmakelijk verbonden is aan echte Bijbelse bekering. Afkeer van de zonde. Dat is ook het eerste waartoe wij geroepen worden wanneer de roep tot bekering tot ons komt. Keer u af van de zonde. Keer u af van de zonde die misschien wel zo heel geliefd is in je leven. Breek met die zonde. Breek met zondige levenspatronen. Schrijf de wereld een afscheidsbrief. Stop met die dingen waarvan je bij jezelf zegt: en als ik bekeerd zou zijn, dan zou ik dat niet meer doen. Stop met al die dingen. Bekeer u, wil allereerst zeggen, keer u af van de zonde. Tweede, wat er aan dat begrip, dat Bijbelse woord bekering vastzit, dat is inkeer tot jezelf. Het eerste was afkeer van de zonde. Het tweede is inkeer tot jezelf. Dat is ook wat tegen ons gezegd wordt als bevel van bekering tot ons komt. Keer in tot uzelf. Wat is dat? Wel, dat is wat de verloren zoon doet in die gelijkenis. Hoeveel in het huis van mijn vader hebben overvloed. En ik verga van de honger. Ik zal opstaan, tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Inkeer tot jezelf, dat is tot bezinning komen. Dat is stilstaan op de weg waarop je voortholt naar je verderf. Dat is beseffen, waar ben ik mee bezig? Dat is beseffen, ik ben in groot gevaar. Dat is berouw krijgen over de zonde. Dat is je voor God verootmoedigen en klein worden voor hem. Je voor de Heere aanklagen en het zeggen, Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Dat is een verbroken hart krijgen. Dat is ook wat bekering betekent. Dus dat is het tweede. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde. Je zou kunnen zeggen, dat is tot op zekere hoogte ook nog iets uitwendigs. Maar inkeer tot jezelf, dat maakt wel heel sterk duidelijk. Bekering is ook een zaak van het hart. Dat hebben we vanmorgen nog gehoord uit Joël 2. Scheur uw hart. En niet alleen uw klederen. Laat uw hart een verbroken hart zijn. Kom in berouw voor Gods aangezicht. Beleid uw zonden voor hem, maar niet alleen met de mond. De Schotse dominee Hugo Binning zegt ergens, als je nou gezondigd hebt met heel je bestaan, met heel je gevoel, met al je emoties, met heel je hart, dan kan toch niet zijn dat de belijdenis, de ware belijdenis, alleen een belijdenis is met de mond. Dan zal dat toch ook een belijdenis zijn met het hart. Waarbij ook je emoties betrokken zijn. Waarbij ook sprake is van een verbroken hart en van een verslagen geest. Dat is toch ook bijbels, dat zegt de Bijbel toch ook. Inkeer tot jezelf, dat is bekering ook. En dan derde wat vastzit aan de bekering en wat bekering vormt, dat is. En dat is ook onmisbaar. Terugkeer, wederkeer tot God. Echte bekering brengt een mens altijd aan de voeten van de Heere. Met de belijdenis van zijn schuld. Met dat verbroken hart. Met die breuk met de zonde, maar wel bij de Heere. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Kijk, en dat is gemeente waartoe u wordt opgeroepen in de prediking. Dat is waartoe de Heere u oproept als hij zegt, bekeer u, waarom zoudt ge sterven? Dan betekent dat dus, keer je af van de zonde en breek. Dan betekent dat, heb berouw, verootmoedig je, buig voor de Heere, erken je strafwaardigheid. Dan betekent dat ook, kom met je verbroken hart, met je schuld, met je verzondigde leven voor de Heere en kniel voor hem neer. Dat is bekering. En als wij bijbels zicht krijgen op de bekering en op de roep tot bekering, dan gebeuren er twee dingen in je leven. Aan de ene kant, ja, dan kom je daar niet meer onderuit. Daar zeg ik straks nog wel wat meer over. Dan kom je daar niet meer onderuit. Dan zeg je niet, ach ja, ik kan me niet bekeren. Nee, want God eist het. God beveelt het. Maar God beveelt het wel opdat u ermee in het nauw zou komen. God beveelt het wel opdat u voor zijn aangezicht zult belijden, Heere. Nou kan ik tot op zekere hoogte, en trouwens daar heb ik u ook nog zo in nodig. Maar nu kan ik wel tot op zekere hoogte mijn verantwoordelijkheid nemen, want dat kunnen we toch. Wij kunnen wel breken met een aantal uitwendige dingen die niet goed zijn. Maar om mijn hart nou te scheuren. Om nou echt berouw te hebben over de zonde. Om nou echt niet alleen maar een uiterlijke breuk met de zonde, maar ook een innerlijke breuk met de zonde te hebben. Heere, en dan komt u bij dat gebed dat ook Bijbels is. Bekeer mij. En dan zal ik bekeerd zijn. Of het gebed van Augustinus. Heere, geef wat u beveelt en u beveelt bekering. Maar geeft u die bekering? Want hier is een mens die zich bekeren moet, maar die zich niet bekeren kan. Nog iets. Want dit was het ene in het bevel van de prediking dat klinkt. Bekeer u. Tweede, geloof in Christus de gekruisigde. Dat is ook een bevel dat klinkt in de prediking. Dat klinkt u misschien wat eigenaardig in de oren, maar het is Bijbels gezien wel zo. U wordt bevolen om te geloven in Christus de gekruisigde. En wat is dat echte geloof dat hier bedoeld wordt? Is dat, goed opletten, is dat dat u gelooft dat u uitverkoren bent? Nee, dat is het niet. Dat zou ik moeilijk van u kunnen vragen. Daar zou ik u trouwens ook Bijbels gezien nu niet toe kunnen bevelen. Geloof dat u uitverkoren bent, dat niet. Is dat dat je maar moet geloven zomaar vanuit het niets dat je zonden vergeven zijn? Geloof dat je zonden vergeven zijn? Geloof dat Jezus voor jou gestorven is? Dat is het Bijbels gezien ook niet. Wat is het dan wel? Wat is het echte geloof waartoe mensen worden aangespoord en wat u bevolen wordt, dat is om te vluchten met al uw onmogelijkheid, met uw schuld, met uw zondige hart, met uw verzondigde leven, om te vluchten tot Christus. Met afzien van alles buiten hem, te vluchten tot Christus. Mag ik hem vanmiddag even tekenen in het beeld van de ark van Noach. Die ark, we zouden kunnen zeggen, dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. En nu worden mensen, over wie een keer het oordeel van God zou komen, zoals de zondvloed gekomen is in de tijd van Noach. Nu wordt u, nu wordt jij geroepen, zelfs bevolen om die ark in te gaan. Om de toevlucht te nemen tot Christus. Om te schuilen in zijn wonden. Dat is het tweede in het bevel, in de prediking. Tweeërlei bevel. Bekering en geloof. Die mag u niet losmaken van elkaar. Dat doet de Bijbel ook niet. De Dordtse leerregels laten zo in het vervolg straks wel de nadruk vallen op het geloof. Althans in de paragrafen die nu aan de orde zijn. Maar Bijbels gezien moet u ze niet losmaken van elkaar. Bekering en geloof. God roept u daartoe. De vorm waarin dat gebeurt kan verschillen. Daar moeten we elkaar ook niet de vliegen op afvangen. In de Bijbel verschilt die vorm ook. Soms heeft het bevel tot bekering en geloof de vorm van een gebod. Bekeert u en gelooft in de gebiedende wijs. Soms heeft het de vorm van een wens. Dat komt u ook in de Bijbel tegen. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, of gij bekendet, ook in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Dat is de vorm van een wens, maar het is toch een roep tot bekering. Soms heeft dat de vorm van een raad in de Bijbel. Ik raad u dat ge van mij koopt. Soms heeft dat de vorm van een smeekbede, het meest indrukwekkend, denk ik. Wij bidden u, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Maar laten we nooit vergeten, gemeente. Altijd weer zendt God zijn dienaren opdat u, vul uw naam maar in, vul jij je naam maar in, zou worden geroepen tot echte Bijbelse bekering en tot echt geloof. En als dat dan gebeurt, als zo het woord gepreekt wordt, wat gebeurt er dan onder de mensen? Dat is het tweede wat onze aandacht vraagt. We komen bij paragraaf 4. Tweeërlei uitwerking. Dan ziet u, en dat is aangrijpend, dat zich een scheiding gaat voltrekken. Niet zichtbaar voor de mensen, maar wel zichtbaar voor de Here. Dan ziet u dat, hoe staat het er hier, dat sommigen het evangelie niet geloven. Gaat dat vanmiddag over u? Hebt u altijd nog zo onder de prediking gezeten? Wel gehoord, de roepstem van God gehoord, bekeert u, maar er kwam geen bekering. Er kwam, om het in de taal van Jeremia 3 te zeggen, geen stem op de bergen en op de hoge plaatsen, een weeklacht en een smeking, wij hebben gezondigd. Blijf stil in uw leven. En uw hart bleef onverbroken. En het ergste van alles, en dat stippen onze Dordtse vaderen hier vooral aan. Toen u geroepen werd om te geloven in Christus. U weet nog wat dat betekent? Om te vluchten tot hem. Om schuil in te zoeken in die ark des behouds. Toen hebt u niet geloofd. Nog nooit. Die dit evangelie niet geloven. En wat dan? Dan staat er zo heel aangrijpend op. Die blijft de toorn van God. Er staat niet op die komt de toorn van God. Want die toorn die was er ook al vanwege de paradijszonde. De zonde in Adam. En die toorn is er ook al vanwege onze zonde tegen Gods wet. Maar nu, als ik ongelovig blijf. En onbekeerd blijf. Als ik, het staat er anders. Als ik het evangelie niet geloof. En u merkt dat de Dordtse vaderen de verantwoordelijkheid willen benadrukken en u aan het hart willen leggen. Als u niet gelooft, als u niet vlucht, dan blijft de toorn van God op u. Want dan is Christus u gepredikt, dan is Christus u voorgesteld, dan is Christus u aangeboden, zelfs in de prediking. aangewezen als die enige schuilplaats, maar u bent er buiten gebleven. Misschien in onverschilligheid. Misschien in een onterechte en een valse lijdelijkheid, waarbij u zei, nou ja, maar ik kan toch niet geloven. En u bleef er zo heel gerust bij. Bracht u niet aan de voeten van de Heere met het gebed, Heere, geeft u toch wat u beveelt. Dan blijft de toorn van God op u. En dan, gemeente, als u zo verder moet. Dat is toch eigenlijk de vraag die we altijd weer moeten stellen als we daar de drempel van het kerkgebouw weer overgaan. Wat neem ik nu mee? De gunst van God of de toorn van God? Maar er is nog een andere uitwerking. We lezen verder in paragraaf 4. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Die het aannemen. Dat is een woord, daar kunnen wij ons een beetje onbehagelijk bij voelen, een beetje ongemakkelijk bij voelen. Hoe komt dat? Dat komt niet omdat het onbijbels is, want het staat ook in de Bijbel. Het komt wel vanwege de manier waarop er soms mee omgesprongen wordt. Dan wordt gedaan alsof het evangelie en de zaligheid, zei een van de verklaarders van de Dordtse leerregels, eigenlijk te vergelijken is met een pak suiker in de supermarkt. En God zet het voor u neer en u moet het even pakken. En u hoort dat soms ook nog in de oproep klinken, want dan wordt er gezegd, neem Jezus aan. Dat staat nergens zo in de Bijbel. Dat staat nergens zo in de Bijbel. Dat wordt soms wel zo gezegd. Er staat wel in de Bijbel iets over het aannemen van het geloof, zeker wel. Maar de apostelen hebben nooit gepreekt met woorden van neem Jezus aan. Toch is het wel een Bijbels woord, die het aannemen. Dan niet in de bevelende vorm, zo zou ik het dus ook niet graag willen gebruiken. Maar dan toch wel op de manier zoals het hier staat, die het aannemen. Of zoals het in Handelingen 2 stond, en zo hebben we het zojuist ook gelezen, die dat woord gaarne aannemen. Namen. Dat is toch ook wel weer het aannemen. Weet u wat er dan staat voor woord? Dan wil ik u even laten meelezen in de grondtaal. Daar staat een woord dat betekent grondig in zich opnemen. Dus dan zit je in de kerk of dan sta je daar in Jeruzalem onder de prediking. En dan klinkt dat woord en je neemt dat woord grondig in je op. En je verstaat het, je begrijpt het, dat ook. Bij het licht van Gods geest, ongetwijfeld. En dat is nog een betekenis van dat Bijbelse woord, goedkeuren. Dat klinkt er ook in mee. Dat is ook wat er gebeurt als iemand het woord van de Heere gaarne mag aannemen. Dan keurt hij dat woord goed. Dan wordt Christus hem voor ogen geschilderd en aan zijn hart gelegd als een zaligmaker van zondaren. Die zo machtig is. En die zo gewillig is. En die zo bevoegd is. En u hoort het. En u neemt het in u op. En u vindt er vreugde in. U keurt het goed. U zegt, Heere, dat u nu zo een weg van zaligheid hebt willen uitdenken. Dat u zo een weg van zaligheid hebt willen openen in uw eigen Zoon. En in uw hart komt een begeerte, een verlangen om zo, als een arme zondaar, zalig gemaakt worden, te worden door deze zaligmaker, Jezus. Dat is wat er bedoeld wordt. U zou het ook nog anders mogen zeggen. Het is het aannemen van een bedelaar. Ik schilderde u zo net dat tafereel in een supermarkt, om het zo te zeggen, een pak suiker uit het rek, dat pak je zo, toch? En dat hou je zo naar je toe. Maar het aannemen van een bedelaar, dat is met de hand precies omgekeerd. En God legt zijn evangelie erin. En God komt met zijn evangelie. En hij brengt het zo dichtbij. En hij legt het u als het ware in de hand. En dan mag u het als een arme zondaar aannemen. Omdat God het geeft. Ja, en dan zegt onze paragraaf nog iets. Die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Dat is het tweede wat er gezegd wordt. Kijk, dat is ook wat er dan gebeurt. Dan neemt u dat evangelie aan als het woord van God. Met heel het goddelijk gezag wat erin ligt. En u valt het bij. En u neemt het aan met uw hart. In grote verwondering. En u mag uitgaan. Misschien wel onder heel veel strijd. Net zoals die bloedvloeiende vrouw. Die de wet tegen had. En die de mensen tegen had. Maar die toch ook had geleerd dat er buiten Christus geen enkele andere weg overbleef. En die aan alle mogelijkheden buiten de Heer Jezus eigenlijk was gestorven, om het zo te zeggen. Want niemand kon haar helpen. En die toen had gehoord van één die redden kon. En toen is ze uitgegaan. En toen is ze tot Christus gegaan. En toen heeft ze de hand, de bevende hand, uitgestrekt naar de zoom van zijn kleed. En hem aangeraakt. Staat er hier natuurlijk nog iets krachtiger. De zaligmaker Jezus met het geloof niet maar aanraken, maar omhelzen. Maar in de aard, in het wezen van de zaak gaat het om precies dezelfde dingen. Het omhelzen door, hoe staat het er? Door een waarachtig, door een echt, door een levend geloof. Is dat een wonder, als een mens dat doen mag, als dat ook gebeurt. Als zondaren voor het eerst, of bij vernieuwing, zo Christus mogen omhelzen. Mag ik u vragen, hebt u hem zo wel eens aangeraakt? Is dat nou wel eens gebeurd onder de prediking van het woord? Of daarna als een vrucht, dat u mocht uitgaan. En dat u de hand van het geloof mocht uitstrekken naar hem. En dat u het mocht ondervinden. Er ging kracht van hem uit. Hoe staat het er hier? Die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost. En met het eeuwige leven begiftigd. Door het geloof. Nee, ik zeg het eigenlijk nog niet goed, door Christus van de toorn van God en van het verderf verlost. En het geloof is alleen maar de lege bedeland. Is alleen maar het lege vat dat gevuld wordt met Christus. Wel, dat is de tweeërlei uitwerking. Het is dus ten diepste één van tweeën, gemeente. Wat gebeurt er onder de prediking van het woord? Ten diepste één van tweeën. Of u gelooft het evangelie niet. Of u mag het evangelie aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Ziet u? hoe ernstig de prediking van het woord is. Daarom, lieve gemeente, en ik zeg dat ook in liefde, maar daarom begrijp ik het toch eigenlijk niet als ik soms mensen zie praten onder de preek en dan zie lachen en ginnegappen. Komt wel eens voor. Ook bij belijdende leden. Dat kan toch niet? Prediking is toch een zeer ernstige zaak. Dat is toch iets wat plaatsvindt, om zo te zeggen, op de rand van de eeuwigheid. Ik zeg dat in liefde. Niet om iemand te veroordelen. Maar neemt u dat ook mee. En dan nog iets, en dat stip ik omwille van de tijd maar heel kort aan. Dan nog iets over dat laatste. Tweeërlei oorzaken. Want als nou mensen niet geloven. Als nou mensen onbekeerd blijven onder de prediking. Als nou mensen niet vluchten tot Christus. Als mensen nu niet steunen op hem en schuiling zoeken in zijn wonden. Wat is dan de oorzaak? Die oorzaak of de schuld ligt geenszins in God, zegt onze belijdenis op grond van het woord. Maar die ligt in mens. Dat is geschreven tegen de remonstranten. De remonstranten zeiden, ja kijk, als God mensen verkoren heeft en mensen verworpen heeft. Ja, dan is het eigenlijk zo dat als mensen niet tot geloof komen en niet tot bekering komen, dat dat toch de schuld is van God. Maar onze belijdenis zegt op grond van het woord van God. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Dat is absoluut niet de schuld van God. De volle verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Ik wilde, gemeente, dat ik u dat op het hart kan binden vanmiddag, wanneer u nog onbekeerd en ongelovig voortgaat. En wanneer u heimelijk bij uzelf zegt, ik heb geen geloof. En ik ben nog onbekeerd. Jammer, ik heb het nog niet gekregen. Weet u wat Gods woord zegt? Dat u, als u dat nu zou zeggen, als u 70 jaar bent, en nog een keer, ik zeg dat in liefde en bewogenheid, maar wel vanuit het woord, dat u 70 jaar hebt zitten vechten tegen God in uw kerkbank. En dat u geweigerd hebt, keer op keer, dienst in dienst uit, om de wapens uit handen te geven en om als een arme zondaar te vluchten tot Christus, die u, ik zou bijna zeggen, tot vermoeiens toe is voorgesteld. Dat is een verkeerde uitdrukking, maar u begrijpt het. Zoveel keren is voorgesteld. En als wij dan heimelijk God de schuld geven en zeggen, ach ja, ik ben onbekeerd, maar kan er natuurlijk ook niks van doen. Dat is een dwaalleer waarmee we onszelf bedriegen. Want God houdt ons verantwoordelijk en de Heere meent het in alle ernst wanneer Hij u en jou en mij roept tot echte bekering en het ons verplicht, bekeer u. En wanneer Hij ons roept tot geloof en wanneer Hij het zegt, vlucht tot Christus. De schuld ligt niet in God, maar die ligt in de mens. En nou hoop ik dat wanneer het in uw leven zou zijn, dat u zichzelf altijd nog met verontschuldigingen, misschien wel met heel rechtzinnige verontschuldigingen, voor God op de been hebt gehouden, u vanavond geen verontschuldiging meer overhoudt. U nu geen verontschuldiging meer overhoudt, maar met de schuld voor de Heere terechtkomt. Want dan is de verwachting, dat geloof ik vast. Als u het nou voor de Heere gaat belijden, Heere, hier is nou zo'n mens. Die heeft alleen maar gevochten, die is onbekeerd gebleven door eigen schuld en ongelovig gebleven door eigen schuld. Heere, hier is nou zo'n mens, is er nog doen aan? Is er nog verwachting voor zulke? Ja, ik geloof dat er verwachting is voor mensen die zo in de schuld komen voor de Heere. Niet vanwege uw vernedering, verootmoediging, maar wel omdat dat de weg is waarin de Heere werkt. En als u mocht geloven, want dat is het toch echt hoor, bijbels gezien. Als u, laat ik het dan ook zo een keer zeggen, als u nu het woord van het evangelie hebt aangenomen. Als u Jezus Christus door een waar en levend geloof hebt omhelst. Dan zegt onze belijdenis, dat is een genadige gave van God. Dat hebt u van God gekregen. En dat zal ook uw verwondering zijn. Dat zal ook uw roemtaal zijn. Dan valt er niets te roemen in de mens. Dan is alle roem in de Heere. En als onze Dordtse vaderen dat zeggen en neerschrijven, dan staan ze heel duidelijk op de bodem van de schrift. Kijkt u maar naar het slot van paragraaf 5. Daar staat schuin gedrukt Efeze 2 vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En Filippenzen 1 vers 29. Het is u gegeven om in Christus te geloven. Kijk, dat was opnieuw iets wat de remonstranten ontkenden. De remonstranten zeiden, God geeft wel de mogelijkheid om te geloven. Die geeft hij aan iedereen. En God kan wel zorgen voor de kracht om te geloven, maar u of jij moet het toch doen. U of jij moet dan zelf toch dat geloof doen. De zaligheid is wel een gave van God, zeiden ze. Maar het geloof, ach ja, dat is ten diepste toch nog in de opvatting van de remonstranten een werk van de mens. Maar onze belijdenis zegt het en de schrift zegt het. Ook het geloof is een gave van God. Dat is de betekenis van Efeze 2. Dat is zeker ook de boodschap van Filippenzen 1 vers 29. Het is u gegeven om in Christus te geloven. Wel, dat is tot verootmoediging van alle waargelovigen. U hebt het ontvangen. Wat hebt ge wat ge niet ontvangen hebt? Dat is ook tot bemoediging van ware gelovigen. Als het soms zo is dat geloof ook zo kwijnen kan. En daar moeten Gods kinderen zichzelf altijd weer van beschuldigen. Als dat zo is, daar kunnen ze ook geen verontschuldiging voor zoeken. Maar dan is het toch ook weer zo dat u mag vragen, Heere, u die het geloof schonk, u die het geloof werkte, wilt u het versterken? Wilt u het aanblazen? Wilt u de wind in de zeilen geven? Weet u voor wie het nog meer een troost is? Voor mensen die in de nood kwamen met datgene wat hun verantwoordelijkheid is en wat God van hen eist en vraagt. Mensen die eis van de Heere op hun hart voelen drukken. Ik moet me bekeren. Ik moet geloven. De Heere is het waard. De Heere vraagt het. De Heere gebiedt het zelfs. En die het in de nood van hun bestaan moeten zeggen. En nu is dat geloof bij mij niet. U begrijpt wel, dat is iets heel anders dan een rechtzinnige verontschuldiging zoeken voor uw ongeloof. Zo zouden we kunnen spreken, maar dat is, om zo te zeggen, eigenlijk een vloek in de oren van God. Ik kan me niet bekeren, ik kan me niet geloven. Dat moet u dan maar in een oprechte belijdenis tegen de Heere zeggen. En voor zijn aangezicht uitklagen en uzelf beschuldigen. En hem vragen En dan zijn we nog één keer bij die laatste tekst die vanmiddag voor ons ligt. En dan vragen, Heere, nu heb ik gehoord vanuit uw woord dat het geloof een gave van God is. Niet uit u, het is Gods gave. Tegen de Filippenzen, het is u gegeven te geloven in Christus. En als u het aan de Filippenzen gaf, wil u het ook aan mij geven. Als u het aan de Efeziërs gaf, wil u het ook aan mij schenken. En dan maar aanhouden bij de Heere, worstelend om zijn genade, ook om de genade van het geloof in Christus. Want alleen Hij verlost, maar Hij verlost ook volkomen van de toorn van God en van het verderf. En Hij schenkt het eeuwige leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor het onderwijs vanuit de belijdenis, maar gegrond op uw eigen woord. En wilt u, Heere, ons doordringen van de ernst van de prediking van uw evangelie? Wilt u de roep tot bekering en tot geloof op ons hart binden? En wil u geven dat die roep ons mag brengen aan uw voeten? In waarachtige bekering, in geloof. Heere, zegen uw woord zo. Brengt u ons morgenochtend samen in een bijzondere dienst waarin een zestal jonge mensen een belijdenis hoopt af te leggen, Heere, schenkt u ook dan al wat nodig is. Doe genadig verzoening over al het zondige en gebrekkige, wat er in spreken wellicht in het luisteren was, maar zegen het uwe tot onze zaligheid uit genade. Amen. Psalm 119, het 47ste vers, is de slotzang. 119, vers 47. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.